Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Ik had dat niet moeten doen. Dankjewel. Hartelijk welkom in deze dienst. Dominee Janssens uit Utrecht gaat vanmorgen voor. Hartelijk welkom. Afgelopen donderdagavond is onze oude zuster Rini Hessel op 87-jarige leeftijd overleden. Ze was een meelevende gelovige vrouw met een brede maatschappelijke interesse. Ze is jarenlang penningmeester van de zendingscommissie geweest en ze was zeer gehecht aan de zondagse kerkdiensten. Bovendien had ze een niet aflatende zorg voor haar zoon Jan. Zuster Hessel wordt aanstaande woensdag 8 augustus begraven op gemeentelijke begraafplaats Stratum aan de Roosterweg. Daaraan voorafgaand is er om 11 uur een dienst van woord en gebed in ons kerkgebouw. Ter herinnering aan haar zullen we zingen een lied dat veel voor haar betekende, gezang 182 vers 1, 3 en 6. Daarna zal een moment van stilte zijn, foto en groet, en daarna zingen we gezang 477 vers 1 en vers 2. Kinderbijbelgroep 1 komt vanmorgen bij elkaar. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Laten wij nu staande gezang 182 vers 1, 3 en 6 zingen.
Zullen wij ons eerst in stilte voorbereiden op deze dienst. En ook nu beleiden we dat onze hulp en verwachting ligt in de naam van de Heer. Hij die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. Die God die dan ook trouw is en trouw blijft tot een eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat hij met zijn wereld en wat hij met ons is begonnen. En in zijn naam mag ik u groeten. Voor u, voor jullie allemaal, is er genade en vrede, liefde en barmhartigheid van deze God, onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, en dat in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen gezang 477. Volgens mij mogen nu de kinderen naar de Bijbelgroep. De kinderen van groep 1. Bijna na de vakantie, geloof ik. Laten we God samen bidden om zijn ontferming over deze wereld, over onszelf. En daarna zullen we hem loven met ons lied, lied 17 uit de eigen bundel. Dank u voor de wonderen die gebeuren. Dus lied 17 als ons loflied na ons gebed om ontferming. Heere God in de hemel, we komen tot u te smeken om uw grote ontferming. Over deze wereld, uw wereld. Uw schepping. En we smeken u om uw ontferming over onszelf. Mensen in deze tijd, in deze wereld, mensen dankzij Christus van uzelf. U kent ons, Heer, de dingen die ons bewegen, De dingen die ons beroeren in ons hart, hoe we ons leven leiden. En we belijden u dat we zo vaak gericht zijn op onszelf. En vaak of soms zo weinig de blik gericht houden, echt gericht houden op u en op de mensen die u op onze weg brengt. We bidden u om uw vergeving. En laat uw liefde krachtig mogen zijn in de levens van ons allemaal, jong en minder jong. En zegent u ons in uw grote genade. En wilt u met uw ontferming aanwezig zijn in deze wereld. Een wereld waarin zoveel in beweging is. Zoveel onrust, zoveel geweld, zoveel honger, zoveel bedreigingen van allerlei kanten. In ons eigen leven, Heer, zeker als we denken aan mensen in Syrië, in Congo, in allerlei andere landen die weer minder in het nieuws zijn nu, gedenkt u hen in uw ontferming. En we wachten, Heer, en we verwachten uw rijk, het rijk van Christus. Waar we de ene keer intenser, de andere keer meer gelaten als het ware op wachten. Dat rijk van recht, van vrede en van goedheid, waarin u werkelijk alles zult zijn in allen. Ja, Jezus, kom spoedig. Amen.
Zullen we horen naar 1 Samuel 25. En ik vind dat een prachtig verhaal. Eigenlijk zou je ook nog de hoofdstukken voor en na ons hoofdstuk moeten lezen. Maar dat heb ik u niet willen aandoen. Maar hiervoor en hierna hoor je dat de door God beoogde nieuwe koning David, dat hij de huidige koning Saul niet doodt. terwijl hij daar twee keer de uitgelezen mogelijkheid voor krijgt. Hij doet het niet, hij wacht. Hij wacht op Gods tijd. Niet passief, afwachtend, maar actief, verwachtend. En dan tussen die twee mogelijkheden om Saul te doden, komt ons verhaal. Het verhaal van David, van Nabal, van Abigail. En daar kun je alle kanten mee uit. Het gaat om de tegenstelling rijkdom, armoede. Het gaat om de wijsheid van een mooie vrouw. Het gaat om je omgang met conflicten. Het gaat om een toekomstige koning die geen bloed aan zijn handen mag hebben. Allemaal hebben die kanten een zeker gelijk. Maar wat zit er nou voor ons vandaag in? Heeft dat lange oude verhaal, het lijkt wel een verkorte roman, heeft het ons iets te zeggen? En zo ja, wat? Dat straks. Eerst horen we naar het verhaal 1 Samuel 25, gelezen door Annelies van der Heijden. En na de lezing zingen we gezang 284. Dat is 284 na onze lezing.
Omstreeks die tijd kwam Samuel te overlijden. Heel Israël kwam bijeen om over hem te rouwen. Hij werd begraven bij zijn huis in Rama. David trok verder naar de woestijn van Paran. Nu woonde er in Maon iemand die zijn bedrijf in Karmel had. Hij was schatrijk. Hij bezat 3000 stuk schapen en 1000 geiten. Hij was voor het scheren van de schapen naar de Karmel gekomen. Zijn naam was Nabal en zijn vrouw heette Abigail. Zij had een helder verstand en was mooi om te zien. Hij was hard en gewetenloos. Hij was een nakomeling van Caleb. Toen David in de woestijn hoorde dat bij Nabal de schapen werden geschoren, stuurde hij 10 van zijn knechten naar Karmel met de opdracht: ga naar Nabal en breng hem mijn groeten over. Zeg hem uit mijn naam: ik wens u en uw familie en uw bedrijf alle goeds, ook voor volgend jaar. Ik heb gehoord dat ze uw schapen aan het scheren zijn. Nu zit het zo: toen uw herders bij ons in de buurt waren, hebben we hen niet lastiggevallen. Al de tijd dat ze hier in Karmel waren, is hun niets ontvreemd. Vraag het uw knechten maar, zij zullen het u bevestigen. Ik hoop dat u op uw beurt mijn knechten goed zult behandelen. Ze komen immers op een feestdag bij u. Daarom zoek ik u verleefd om mijn knechten en mij, David, te geven wat u missen kunt. Toen Davids knechten bij Nabal kwamen, brachten ze uit Davids naam dit alles over en wachtten af wat hij zou zeggen. Nabal antwoordde Davids knechten als volgt: wie is die David? Wie is die zoon van Isaï? Het wemelt vandaag de dag van weggelopen slaven, bij hun meester weggelopen. Denken jullie heus dat ik mijn brood en mijn water en vlees dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken aan de eerste, de beste onbekende ga weggeven? Davids knechten gingen onverrichte zaken terug en vertelden David wat Nabal had gezegd. Daarop beval David zijn mannen: te wapen! Alle gordden hun zwaard om, ook David zelf, en met 400 man trokken ze onder aanvoering van David naar Karmel op. 200 man bleven achter om het kamp te bewaken. Intussen was Nabals vrouw Abigail door een van de knechten op de hoogte gesteld. David heeft uit de woestijn bode gestuurd om onze heer te groeten, zei hij. Maar die is tegen hen uitgevaren. En dat terwijl David en zijn mannen ons juist zo goed behandeld hebben. Ze hebben ons niet lastiggevallen en al die tijd dat we in hun buurt rondtrokken om de schapen te weiden is ons niets ontvreemd. Ze zijn juist dag en nacht als een muur om ons heen geweest, al die tijd dat we in hun buurt onze kudde hoeden. U moet er iets op verzinnen, want nu onze Heer die onheilstichter zo'n toon tegen hem heeft aangeslagen, heeft hij zichzelf in het ongeluk gestort en ons erbij. Haastig liet Abigail 200 broden, 2 zakken wijn, gedroogd vlees van 5 schapen, 5 schepel geroosterd graan, 100 pakken rozijnen en 200 plakken gedroogde vijgen op ezels laden. En ging zonder met haar man te overleggen op weg. Rijden jullie maar voor me uit, beval ze haar knechten. Ik kom achter jullie aan. Abigail reed op haar ezel door de kloof, terwijl David en zijn mannen van de andere kant optrokken. Omdat ze door de bergwand aan het zicht onttrokken was, werd David door haar komst verrast. Hij was nog steeds vreselijk kwaad. Wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet één schaap is hij kwijt. En dan krijg ik stank voor dank. God mag met me doen wat hij wil. Als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten. Zodra Abigail David zag, sprong ze van haar ezel af. Ze viel voor zijn voeten, op haar knieën, boog diep voorover en zei: mij treft alle schuld. Mijn Heer, sta me toe het woord tot u te richten en wees zo goed te luisteren naar wat ik te zeggen heb. Schenkt u alstublieft geen aandacht aan die domme praatjesmaker van een Nabal. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. Had ik uw bode maar zelf te woord kunnen staan. Zo waar de Heere leeft, mijn Heer, en zo waar u zelf leeft. De Heer heeft u ervan weerhouden om het recht in eigen hand te nemen en bloedschuld op u te laten laden. Maar ik hoop dat het al uw vijanden en tegenstanders zal vergaan zoals Nabal. Aanvaard de geschenken die ik voor u heb meegebracht, mijn Heer. Ze zijn bestemd voor de mannen die u op uw tochten vergezellen. Vergeef me alstublieft dat ik gefaald heb. Ik weet zeker dat de Heer uw huis u zal laten voortbestaan. U trekt immers voor de Heer ten strijde. Er mag bij u dus uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. Mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal het steentje van uw leven veilig geborgen liggen in de huid waarin de Heer, uw God, de mensenlevens bewaart. Maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. Wanneer de Heer al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, zult u niet gehinderd worden doordat uw geweten dat u uw geweten hebt belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig bloed te vergieten. Wanneer het eenmaal zover is, mijn Heer, vergeet uw dienares dan niet. David antwoordde: ik dank de Heer, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En u dank ik voor uw verstandig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord. Maar zo waar de Heere leeft, de God van Israël, die me ervan weerhouden heeft om u kwaad te doen, als u niet zo snel naar me toegekomen was, was er van Nabals familie morgen vroeg niemand van het mannelijke geslacht meer in leven geweest. En hij aanvaarde haar geschenken met de woorden: ga gerust naar huis. Ik heb uw woorden aangehoord en uw verontschuldigingen aanvaard. Bij haar thuiskomst zag Abigail dat Nabal een feestmaal had aangericht. Het leek wel een koningsmaal. Hij had zeer veel gedronken en de wijn was hem naar het hoofd gestegen. Daarom rept ze die avond met geen woord van het gebeurde. De volgende morgen, toen Nabal zijn roes had uitgeslapen, vertelde ze hem wat ze had gedaan. Zijn hart bleef stilstaan in zijn borst en hij zakte roerloos in elkaar. 10 dagen later trof de Heer Nabal zo zwaar dat hij bezweek. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: geprezen zij de Heer. Hij heeft het voor mij opgenomen tegen Nabal, die me zo beledigd heeft. Op die manier heeft hij mij ervan weerhouden iets verkeerds te doen. En heeft hij toch Nabal zijn verdiende loon gegeven. Daarop stuurde hij boden naar Abigail om haar ten huwelijk te vragen. In Karmel aangekomen, zeiden Davids dienaren tegen Abigail: David heeft ons gestuurd om u te vragen zijn vrouw te worden. Abigail knielde neer, boog diep voor ogen en zei: ik ben uw dienares. Ik ben bereid de slavin te zijn die de voeten wast van de dienaren van mijn heer. Snel maakte ze zich klaar om te vertrekken. Toen reed ze op haar ezel met 5 slavinnen in haar gevolg achter de boden van David aan en werd zijn vrouw. Hij had ook Achinoam uit Jezreel tot vrouw genomen. Zij beide waren nu zijn vrouw. Davids vrouw Michal was door haar vader Saul inmiddels uitgehuwelijkd aan Palti, de zoon van Laïs uit Galim.
dat we na de verkondiging zingen van Psalm 24, de versen 1, 2 en 3. Psalm 24, 1, 2 en 3 als ons antwoord vanochtend op de verkondiging. En voor die verkondiging, gemeente van onze Heer Jezus Christus, geef ik graag het woord aan mevrouw Abigail. Het eerste is inderdaad wel die tegenstelling tussen rijkdom en armoede. Mijn man, mijn eerste man, de rijke herenboer Nabal, tegen mijn tweede man, hier nog de arme vluchteling David. En je ziet dat wel aan hoe de heilige verteller Nabal introduceert. Hij was schatrijk, hij bezat 3000 stuk schapen en 1000 geiten. Je hoort over een schaapsgeerdersfeest en pas daarna hoor je hoe mijn man heet. En het wekt de suggestie dat in ieder geval deze vraag erin doorklinkt. Gaat het hem meer om de heb dan om het zijn? Ik weet het antwoord wel, ik maakte hem dagelijks mee. Maar hoe zit het eigenlijk met jou, met mij en met u? Vind je eigenlijk belangrijker wat je hebt en dan ook vaak wat je doet? Wat de ander van je vindt, hoe hij zij tegen je aankijkt? Of gaat het erom wie je bent? Als je eens kijkt naar de allerkleinsten in ons midden, of als je kijkt naar de alleroudsten, die soms zo afhankelijk zijn. De kleinsten hebben nog niet zoveel, de oudsten hebben vaak niet zoveel meer. Ze kunnen nog maar weinig. Maatschappelijk gezien tellen ze vaak nauwelijks of niet meer mee. Maar wat mag je zijn binnen de gemeente van de Heer, binnen het volk van God, gedoopt? Allemaal jong en minder jong kind van het verbond, in Christus aangenomen door God, beloftevol toegesproken. Het gaat bij de Heer altijd weer om wie je bent, om wie je mag zijn, om wie je mag worden. En wat je dan hebt, is misschien mooi meegenomen, maar het is nooit de kern van je bestaan. Het was destijds in ons land de mooie gewoonte om een schaapsgeerdersfeest ook echt een feest te laten zijn. Dat wil zeggen, deel van de overvloed, deel uit aan wie het nodig heeft. Kijk verder dan alleen je eigen vrienden. En dan komt David bij mijn man. David, voortdurend op de vlucht voor koning Saul. En inmiddels had zich een groep van zo'n 600 man bij hem gevoegd. Een groep die zich constant in leven moest zien te houden met wat ook maar. En David vraagt mijn man om te geven wat hij kan missen. En hij zegt erbij dat zijn mannen die van mijn man Nabal niet bestolen hebben en niet hebben lastiggevallen. En dat gebeurde toen natuurlijk vaak. Heel vaak. Later vertelde een van de knechten mij, niet alleen maar wat David zijn mannen naar mijn man Nabal had verteld, maar hij voegde er iets aan toe. Ze zijn dag en nacht als een muur om ons heen geweest, al die tijd dat we in hun buurt onze kudde hoeden. In het gebied van David en zijn mannen kwamen de kudde van Nabal en zijn mannen. En Davids mannen hebben ongevraagd, zo lijkt het, Nabals mannen en zijn kudde beschermd. En nu vraagt David een soort loon. Maar Abigail, dat klinkt wel mooi, een soort loon. Is het eigenlijk niet een verkapte eis? Eerlijk gezegd doet het mij wel wat denken aan de maffiapraktijken. Hé man, wij beschermen jou. Er zal jou, je bezit, niets gebeuren. Maar natuurlijk rekenen wij wel op wat beschermersloon. En zo niet, dan weten we je wel te vinden. Je doet wel mee, hè? Ik snap dat jullie zo denken. Maar zo was het nu eenmaal bij ons de gewoonte. En het is toch ook niet voor niets dat die knecht later tegen mij zo hoog opgeeft van de mannen van David. Bovendien een wezenlijk verschil, David dreigt niet. In ieder geval niet allereerst. Maar hoe mijn man dan reageert. Wie is die David? Wie is die zoon van Isaï? Het wemelt de dag van slaven die bij uw meester zijn weggelopen. Hij weet uiteraard wie David is. Hij kent zijn afkomst. En dan die arrogante toon die ik zo goed van hem kende. Let eens op dat woordje ik en mijn bij het vervolg. Denken jullie heus dat ik mijn brood en mijn water en mijn vlees, dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken, de eerste de beste onbekende ga weggeven? Kom op. Als David het hoort, dan is hij laaiend. Wat wordt hem een onrecht aangedaan? Wat een belediging. Alsof hij de eerste de beste weggelopen slaaf is, een nitwit, een luie gast, een profiteur. En dan gaat David me op zijn beurt toch tekeer enorm. Ik hoorde een tijd later wat er gebeurde. En wat letterlijker vertaald, lees je in vers 13. David zei tot zijn mannen: gord u aan, ieder zijn zwaard. En zij gorden zich aan, ieder zijn zwaard. En ook David gorde zich aan, zijn zwaard. Achter elkaar dus het zwaard, het zwaard, het zwaard. Dit wordt gewoon een ouderwetse knokpartij. Geweld dat altijd weer meer geweld oproept. Nog altijd deze wereld. En dat hier door de aanstaande koning, door de Heer zelf aangewezen als een messiasfiguur, koning van gerechtigheid, nou, hier lijkt hij meer op een man van terugpakken. Wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet één schaap is die kwijt. En wat krijg ik? Stank voor dank. Herken je het? Hoe reageer jij als je diep beledigd bent? Of als iemand u of mij heel diep kwetst, heel persoonlijk? Heeft de trouw van de Heer, zijn goedheid over onze levens, heeft die mij dan nog iets te zeggen? Geloof je hem? En heeft dat geloof ook in zulke nare situaties praktische betekenis? Toen ik hoorde van mijn man zijn reactie, wie is die David wel? Toen bedacht ik me geen moment. En direct heb ik een hele hoop eten en drinken bij elkaar gepakt. Mijn man was zo druk met zijn feestje, hij merkte het niet eens. En ik ging richting David. En ik was natuurlijk wel zo pinter om de knechten met het eten voor me uit te laten rijden. Leer mij die mannen kennen. En al van verre hoorde ik David aankomen. Tussen de bergwanden in hoorde ik hem schelden: wat denkt die vent wel, stank voor dank. En je hoort het als het ware nog na-echoen. De woede dropen vanaf. En ik moest denken aan een woord dat ik later bij Paulus tegenkwam. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En ik wist dat David zo'n geloof had. Het kwade overwinnen door het goede. Want het verhaal hoe de koning Saul gespaard had, dat deed natuurlijk als een lopend vuurtje de ronde. Ik hoorde het bij de begrafenis van Samuel, de profeet. Maar hier hoorde ik een heel andere David. Wat kun je als mens toch als het ware twee gezichten hebben? Twee zielen in je, zo lijkt het wel. Het lijkt wel op een kruispunt. Alsof je steeds weer als mens in allerlei situaties moet kiezen. Je kunt als mens kiezen, geestelijk kiezen, hoe je wilt zijn. Kwaad op wat voor manier ook, met kwaad vergelden. Of probeer je op een of andere manier, hoe moeilijk ook, het goede te doen. Of in ieder geval het kwaad niet te vergelden, te vergroten door jouw aandeel. Hoe wil je mens zijn? Dat is het eigenlijk. Weet je, ik heb me vaak afgevraagd waarom David hiervoor en hierna zo krachtig reageerde, niet ging staan in zijn al dan niet vermeende recht, maar dat hij ze al spaarde, niet doodde. En hoe kwam het dat hij tegen mijn man zo geweldig tekeer ging? Het is zo'n tegenstelling. Die twee houdingen. Nogmaals, je kunt ze ook zo makkelijk bij jezelf herkennen. Weet je wat het verschil is hier, denk ik? Bij Saul hield David de lijn naar de Heere God open. En bij mijn man liet hij zich helemaal gaan. Gingen alle remmen los, omdat hij zich niet meer richtte, niet meer oriënteerde op de Heere God. En toen, zonder mezelf op de borst te willen slaan. Toen kwam ik. Heel simpel. Je hebt anderen nodig. Je hebt elkaar als gemeente van Christus nodig. Om je te helpen. Te bemoedigen. Te corrigeren. Te steunen. Om simpelweg samen te zijn. Ik kwam David dus tegen. Knielde voor hem neer. En nam de schuld op mij. Later zeiden de mensen wel, hé, ze lijkt verdraaid veel op onze heiland. En ik wilde echt mijn man niet vernederen. Maar ik wilde zeker ook niet vergoeilijken wat hij had gedaan. Want ik vond het schandalig wat hij deed. En dan ga ik ook niet marchanderen of zo. Ik wilde rechtzetten wat ik kon. En natuurlijk, ik heb mijn charme mee. Niet voor niets zegt die Bijbel vertellen dat ik mooi was om te zien. Maar ik was geen dom blondje. Het ging natuurlijk om wat ik zei. En dat is het mooie hier, vind ik. David stond er voor open. Hij sloot zich niet af, hij sloot zich niet op in zijn terechte woede. Maar hij hield zich open. En eigenlijk zei ik heel streed. Hij heet Nabal, dat is onbenul, dwaas. En zo doet hij ook, dwaas, onbenullig. Natuurlijk betekende zijn naam dat niet oorspronkelijk. Want welke ouders geven hun kind nu zo'n naam? Maar je kon deze betekenis er ook aan geven. En dat leek me nu wel gepast. En ik zei in feite zo tegen David. David, kom toch op, mijn heer. U gaat toch ook niet zo onbenullig handelen. En met schroom, dat wil ik u bekennen. Met schroom heb ik een aantal keren de naam van de Heer genoemd. Dat die hem had tegengehouden om kwaad te doen. En David, en wat was ik geraakt? Hij hoorde naar mij. Hij besefte weer waar het om gaat. Niet je laten beheersen door boosheid. Hoe terecht die boosheid ook kan zijn. Niet putten uit gekwetstheid. Al hoef je die natuurlijk nooit onder het tapijt te vegen. Maar de boosheid en de gekwetstheid leggen waar die hoort, waar die mag liggen. In handen van de Heer. In goede handen daarmee. En niet in onze zo vaak machteloze en verkeerd doende handen. David besefte. En ik dank de Heer dat hij mij daarvoor heeft willen gebruiken. Hij besefte dat het gaat om leven uit geloof. Leven als kind van de Heere God. Leven van de belofte. Leven onder Gods goedheid. En natuurlijk, voor David een speciale belofte, die ik hem ook nog een keer mocht verzekeren. Het koninkrijk is aan u, maar ook voor u allemaal hier, gedoopten. U hebt beloften gezien en gehoord en gekregen. God is goed. Het diepste wat je van de Heere God kunt zeggen in Christus is, Hij is genadig. Hij wil je zegenen. En de vraag aan ons is, en sta je nou ook open voor Hem? En dus ook voor zijn leiding in je leven. Ook door mensenwoorden heen, in en buiten de kerk. Even later stierf mijn man. Misschien is het u opgevallen. De heilige verteller zegt dat het de Heer hem zo trof dat hij bezweek. En David prijst de Heer dat hij Nabal zijn verdiende loon heeft gegeven. Deze dingen heb je mij niet horen zeggen. Natuurlijk heb ook ik mijn gevoelens, mijn gedachten over dit alles. Maar ze hardop uitspreken, nee. Dat doe ik niet. In ieder geval wilde David direct met mij trouwen. Ongekend. Sowieso, het voelde haast ongepast, dat mag u wel weten. Mijn man was nog niet eens begraven zo ongeveer. Of er kwam het huwelijksaanzoek. En misschien ook wel ongekend. Ik zei nog ja ook. Ik beaamde zijn verzoek. Volmondig. Met al mijn verstand en vooral met al mijn geloof. Want weet je hoe het voor David was? En ik voelde dat. Natuurlijk, hij wilde mij graag. Mooi en verstandig, zeiden ze immers. Een mooie combinatie. Maar tegelijk ging het hem om meer. Dat heb ik wel gemerkt achter de schermen. Door mij zo nadrukkelijk in zijn leven binnen te halen, wilde hij die openheid voor de Heere God als het ware bestendigen. En niet weer zich zomaar te buiten kunnen gaan los van de Heer. Maar hij wilde Gods aanwezigheid, zijn goedheid, zijn appel daarmee ook er voortdurend laten zijn. En de kunst is voor ons allemaal om steeds weer los te komen van die geslotenheid in jezelf of in elkaar. Maar als kind van de Heer, kind dankzij Jezus, ben je verbonden met Vader, Zoon en Geest. En mag je in je leven steeds op zoek gaan naar die God van genade. Een God die je wil raken, ook de anderen heen. Die het je lang niet altijd gemakkelijk maakt, maar die je wel wijsheid wil geven. En uiteindelijk is Jezus Christus wijsheid. Gods wijsheid. Een wijsheid die Paulus noemt een dwaasheid. Want zo totaal anders dan onze menselijke, natuurlijke wijsheid. Het was zo menselijk wat mijn tweede man David wilde doen, natuurlijk. Maar ik heb hem ervoor behoed. Dankzij God. Zijn wijsheid. Anders dan onze natuur. Maar uiteindelijk heilzaam en goed. Amen.
gaan bidden en daarbij zullen we danken voor het leven van mevrouw Hessel. En willen bidden voor haar kinderen. Zullen we bidden. Dank u wel, Vader, voor dit verhaal uit de Bijbel wat we gehoord hebben. Over al die gewone menselijke dingen die erin gebeuren. Die gevoelens die we zelf ook herkennen. Dat we soms neigingen hebben om wraak te nemen. Of ons terug te trekken uit gekwetstheid. Heer, wat goed is het om te horen dat we elkaar daarin nodig hebben. Om elkaar ook te richten op u. Dank u wel voor uw wijsheid en uw goedheid. Dank u dat we altijd met al onze dingen bij u terecht kunnen. Dank u ook, Heer, voor de wonderen die vandaag de dag nog steeds gebeuren. Voor het wonder van uw liefde elke dag. Voor het wonder van de schepping, waarvan we vooral in deze tijd van rust en vakantie en ontspanning mogen genieten. Wilt u geven, Heer, dat we nieuwe krachten opdoen voor als werk of school ook het kerkenwerk straks weer gaat beginnen. Vader, we danken u voor het leven van onze zuster, mevrouw Hessel. Er is nu een lege plek op die stoel. Er is nu een lege plek in het leven van haar kinderen, Henk, Dorine en Jan en hun kinderen. We hebben gezongen over Jezus, die voor haar heel belangrijk was. En van wie ze wist dat hij ook voor haar gestorven is. We mogen weten dat haar leven nu geborgen is in u. Dank u daarvoor. We bidden ook dat haar kinderen daar troost uit mogen putten. In het bijzonder bidden we voor Jan. Wilt u voor hem zorgen, nu er die grote lege plek in zijn leven is? En zo bidden we voor allen die te kampen hebben met gemis, met ziekte of andere zorgen. Wilt u bij hen zijn en hen laten ervaren dat u erbij bent en hen steunt en bemoedigt en troost. We bidden ook voor onze kerkraad die straks weer aan de slag gaat om onze gemeente te leiden. We danken u, Heer, dat er weer nieuwe mensen gevonden zijn om die taak te doen. Wil hen inspireren met liefde en wijsheid. Wil u ook het werk van de diakenen zegenen? Wil hen zegenen met bewogenheid voor de nood van de mensen binnen en buiten onze gemeente? En wilt u hen zegenen met inzicht in hoe ze daarin kunnen helpen? Heer, en we bidden ook voor onszelf, voor onze onderlinge relaties, dat we elkaar lief hebben en steunen, openstaan voor elkaar en gastvrij zijn. Vergeef het ons als we in dat opzicht tekortschieten en elkaar bekritiseren of anderszins tekort doen. Laat uw geest steeds meer in ons hart regeren, zodat de onderlinge gemeenschap groeit in liefde naar elkaar toe. En naar u toe. En zo bidden we u ook voor de nood van de wereld, waar oorlog is. En dan denken we vooral aan Syrië, waar honger is in delen van Afrika en Noord-Korea. Daar waar geen vrijheid is van godsdienst, waar christenen worden vervolgd. Heer, wees u hun helper en beschermer. Laat uw rijk komen, zodat alle volken, ook het Nederlandse volk, zich tot u zullen keren en erkennen dat u alleen God bent. Dat u de koning bent van hemel en aarde. en dat Jezus Christus uw Zoon is. Geprezen zij uw naam. Amen.
De collecte is vandaag bestemd voor de zending. En dan zingen we straks het credo. Dus eerst de collecte en dan beleiden we zingend en staande ons geloof.
Op de kinderbijbelgroep hebben wij geluisterd naar een verhaal. En Rens die wil daar wel wat over zeggen. Waar ging het over?
David.
En wat had David voor een plan bedacht om de stad Jebus te veroveren?
Het water te laten stoppen.
Met een muur.
Met een muur.
En wat gebeurde er toen?
Toen hadden mensen geen water meer.
En toen ging het er? Wat ging er toen open?
Poort.
En zo kon David de stad veroveren. En toen ging het Jeruzalem heten.
Ja.
En wat ging David er toen doen? Wat werd hij?
Koning.
Oh jee. Blijf. Ze hebben de stadsmuur nagebouwd. Met de waterleiding door de stad heen. Het rietje, ik weet niet of u het kan zien, maar... Nee, het wordt niet via de beamer gelaten zien. Geeft niet. Als u het wil bekijken, dan stapt u op een van de kinderen af en dan kunt u het bekijken.
mogen de zegen van de Heere God ontvangen, de belofte van zijn trouw en zijn goedheid voor ons allen. En dat we die zegen willen aannemen, laten we merken met ons gezongen amen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de hemelse Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allemaal.